Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen ter voortzetting van deze eredienst Psalm 97, de versen 6 en 7. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eerhoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, het zesde en het zevende vers. De schriftlezing kunt u vinden in de profetie van Micha, daarvan het zevende hoofdstuk. Ik noemde u Micha 7. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen Psalm 72, vers 11. Ieder van ons spreken nu in zijn of in haar hart met het belijden van de kerk van alle eeuwen en plaatsen als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Met elkaar Micha 7. Ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn. Er is geen druif om te eten. Mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. De goede tierene is vergaan uit het land, en er is niemand oprecht onder de mensen. Zij loeren altemaal op bloed. Zij jagen een iegelijk zijn broeder met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst, en de rechter oordeelt om vergelding. En de grote die spreekt de verderving zijner ziel, en zij draaien ze dicht ineen. De beste van hen is als een doorn, de oprechtste is scherper dan een doornheg. De dag uw wachters, uw bezoeking, is gekomen. Nu zal hun lieder verwarring wezen. Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op voornaamste vriend. Bewaar de deuren uws monds voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht de vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God mijns hels, mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn. Ik zal des Heere gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoeren. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken, die tot mij zegt, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien, nu zal zij worden tot vertreding als slijk der straten. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Assur af zelfs tot de vaste steden toe, en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijn er inwoners halve vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan wijdt uw volk met uw staf, de kudde uw erfenis die alleen woont in het woud. In het midden van een vruchtbaar land laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien als in die dagen toen gij uit Egypteland uittoogt. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Ze zullen het stof lekken als een slang, als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God, en zij zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtredingen van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onze weder ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Tot zover de schriftlezing.
We gaan nu zingen, gemeente, op Psalm 99, vers 1, 7 en 8. God, de Heere, regeert. Het zevende vers, gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. En het achtste vers geeft dan eeuwige eer, onze God en Heere. Want heilig toch en te eren is de Heere der Heren. Psalm 99, vers 1, 7 en 8. En de Heer God zegene u en ook uw gaven. Liefde gemeente, wij komen in de Bijbel verschillende beelden tegen van de Heere Jezus in zijn lijden en sterven aan het kruis. Allereerst in de hele eredienst van het Oude Testament. Het gaat over de offers die worden gebracht. Elk offer, of het nu een lammetje was, een ram, een rund. Elk offer in het Oude Testament wees vooruit naar de Heere Jezus. Het waren bloedige beelden. We kennen ook andere beelden. Als het lam van God in Jesaja 53, wat naar de slachtbank gaat. Ook een soort offer, maar op een andere manier. En ook het lam wat geschoren wordt en wat stemmeloos is, wat zich laat leiden. Als een beeld van de Heere Jezus. Een van de mooiste beelden is dat uit nummer 14. De koperen slang. Een onbloedig beeld. Een beeld van iets wat dood was. Een koperen slang. Maar toch wat het grootste leven heeft uitgespiegeld en aangewezen. En de Heer Jezus zelf komt erop terug in Johannes 3, als hij midden in de nacht tegen Nicodemus over die koperen slang begint. En het zegt, gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, alzo moet de Zoon van de mens verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo'n dode slang, zo'n levenloos voorwerp, wat op een staak een stok moest worden opgehangen, was het beeld van de levende Heere Jezus, die overigens zou gaan sterven. En we kennen de geschiedenis, iedereen moest naar die slang opzien om beter te worden als hij of zij gebeten was. En dat is het beeld van de Heere Jezus Christus, gemeente jongens en meisjes, die aan het kruis werd opgehangen. En nu moeten wij door het geloof kijken naar dat offer, naar dat offerlam. Dat kan niet meer letterlijk natuurlijk, want die koperen slang is er niet meer en ook de Heer Jezus niet op aarde. En dat kruis is er niet meer, maar in de verkondiging van het evangelie wordt elk jaar opnieuw daar aandacht aan gegeven. In 8 diensten, gebruikelijk 7 op de zondagen, 's morgens of 's avonds in de lijdensweken en ook 1 op de Goede Vrijdag. En dan wordt u als het ware opgeroepen om wat Johannes de Doper al zei, wijzend naar dat lam Gods, om te zien op de Heere Jezus. Ziet het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Waar gaat het daarover? In de woestijn, nummer 14, Johannes 3, midden in de nacht bij Nicodemus, met al die offers en met dat lam wat naar de slachtbank gaat of wat geschoren wordt, waar gaat het over? U zegt het sterven van de Heere Jezus, ja, maar met welk doel? Om vergeving van zonden te krijgen. Dat is het belangrijkste in heel ons leven. Opdat de relatie met God zal worden hersteld. Want de last van de zonde die op ons ligt en de toorn van God daarover en het oordeel, de straf op de zonde worden weggenomen. En die toorn van God, die last van onze zonden en het oordeel, de straf op de zonde, is door de Heer Jezus gedragen. We willen daar met elkaar vanavond onze aandacht aan geven. Deze eerste lijdenszondag vanuit Micha 7, daarvan de versen 18, 19 en 20. Micha 7, de laatste 3 versen uit de Micha-profetie, het 7e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 20. Ik plaats daar als thema boven zonde en vergeving. Dus het gaat vanavond over de vergeving van de zonden. Zonde en vergeving. Die twee elementen worden in de tekst allebei genoemd met verschillende woorden en ook aan elkaar verbonden. Vandaar en zonde en vergeving. En wat is dat nu? Dat is in de eerste plaats vergeten goddeloosheid. Daarover zegt vers 18 het volgende. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? En vers 19b. Hij zal onze ongerechtigheden dempen, ja, gij zult al hun zonden in de diepten van de zee werpen. Dus wat is nu vergeving van zonde? Dat is allereerst dus vergeten goddeloosheid. Dat is twee, vernieuwde genegenheid. Vers 18b en 19a. Hij, God, houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich over ons weer ontfermen. Vernieuwde genegenheid. En drie, vervul de goede tierenheid. Vers 20, gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af hebt gezworen hebt. Dus vervul de goede tierenheid. Dat zijn eigenlijk de drie aspecten van vergeving van zonden. De Heere vergeet de goddeloosheid. De Heere maakt zijn genegenheid of liefde weer nieuw. Hij vernieuwt de genegenheid. En de Heere vervult de belofte van zijn goedertierenheid. Gemeente, in de lijdenstijd is de profeet Micha misschien wat minder bekend wat betreft teksten die je kunt verbinden aan de lijdenszondagen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik deze preek ook niet met het oog daarop gemaakt heb. Maar dat valt zo samen met de eerste lijdenszondag. En dan zit je daar nog een keer wat naar te kijken, naar zo'n tekst en naar je schetsen, naar de dingen die je erover hebt opgezocht. En dan zie je toch wel heel veel lijnen lopen. Want waar gaat het over in het lijden van de Heer Jezus met de lange ei? Dat gaat over het wegdragen van zonde. Dat gaat over het lijden voor de ongerechtigheid van Gods kinderen. Dat gaat over het dragen van Gods toorn over de zonden van u, jij en van u, van jou en van mij. Die de Heer Jezus allemaal in de toorn van God op zich kreeg geladen. Dan gaat, jongens en meisjes, over het herstel tussen God en ons. Want die verhouding is stuk, die moet worden goed gemaakt. En daartoe kwam de Heer Jezus om te lijden en te sterven aan het kruis. En om die verhouding met God weer te herstellen. Dus al die woorden van de tekst kun je bijna letterlijk zo verbinden aan het kruis. Ook de vraag van vers 18, wie is een God gelijk gij? Ik kom er zo nog op terug, maar ja, u begrijpt wel wat daarmee bedoeld wordt. Er wordt iets van Gods majesteit en macht tot uitdrukking gebracht. Nou, wat is de Heere nu voor een God? Jongens en meisjes, die tekst heb je vast wel eens geleerd, of je zult hem op school nog wel een keer leren, of thuis. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo'n God is God. Hoor je dat? Johannes 3, vers 16. De meest bekende tekst in de Bijbel misschien wel. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn, zegt even in mijn woorden, dat hij zijn zoon tot in de dood heeft weggegeven. Zo'n God is God. En ook die woorden ongerechtigheid en het meervoud daarvan in vers 19, ongerechtigheden. En dat woordje overtreding en toorn en zonden, al onze of hun zonden, dat heeft er ook allemaal mee te maken. Want als dat er niet was geweest, had Jezus niet aan het kruis geleden en gehangen. En dan dat positieve dat God vergeeft en zonde voorbij loopt en geen genegenheid, geen lust heeft in toorn, maar in goedheid. En dat hij zich ontfermt en ongerechtigheden dempt en zonde in de diepe zee werpt, dat heeft er ook mee te maken. Psalm 85 zingt het toch, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Die psalm komt zo nog even in het derde punt terug, de berijmde psalm. Maar daar staat het zo duidelijk, door het offer van Christus, en we zingen de psalm vaak op Goede Vrijdag, zijn de zonden verzoend. En wat dacht u van de trouw van God? Vers 20. En Gods goede tierenheid. Zoals er staat in vers 18b en vers 20. Dat heeft allemaal te maken met het offer van Christus. Trouwens, de profeet Micha heeft ook over de Heer Jezus gesproken in die tekst die we ook allemaal wel kennen. Hoofdstuk 5 vers 1 over Bethlehem Efrata, waar de Heer Jezus geboren werd. En dat staat in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 5 vers 3, hij zal weiden. Dus de Heer Jezus wordt als een herder aangewezen. En ook in vers 14 van dit hoofdstuk gaat het nog een keer over het weiden van de kudde. Alles gemeente, weliswaar niet direct met heel veel duidelijke woorden, maar je kunt het zo tussen de zinnen doorlezen. Het gaat over het offer aan het kruis. Daar waar God tevreden wordt gesteld en voldoening krijgt. Daar waar zonden worden weggenomen. Daar waar we schuiling kunnen krijgen voor de dag van het oordeel. Micha. Hij leefde in dezelfde tijd als Jesaja en Hosea. Kijk, Micha en Hosea die werkten in het tweestammenrijk, Juda en Benjamin, die twee stammen met Jeruzalem. En dat rijk was nog niet in de ballingschap. Dat zou nog zo'n 136 jaar ongeveer duren tussen de ballingschap van het tienstammenrijk en die van het tweestammenrijk. En in die tijd, 150 jaar om en nabij voor die ballingschap, preekten Jesaja en Micha. In diezelfde tijd preekte Hosea in het tienstammenrijk. Maar ja, gemeente, hij had eigenlijk bijna geen gemeente meer over. Die mensen waren heel veel van hen waren weggevoerd naar Assyrië. In 722 kwam die geweldige wegvoering en ze werden al die mannen en jongens en ook wel vrouwen en meisjes die gezond waren, die werden allemaal weggevoerd en gedeporteerd in de ballingschap in Assyrië. En ja, dan blijft er nog wel een paar man over en Hosea preekt nog wat, maar als je zijn profetie leest, dan begrijp je hoe het erbij voor stond. Nauwelijks met kinderen van God, ook niet bij Jesaja en bij Micha. Lazen we het niet in vers 1 en 2. De goedertieren is vergaan uit het land. Ze zijn bijna allemaal weg. En wat er overblijft, dat zijn onoprechte mensen. Dat zijn mensen die jagen op bloed, die een ander willen doden. Dat zijn mensen die ruzie met elkaar maken. Die worden vergeleken met doorns en doornheggen. Die onbetrouwbaar zijn, zelfs in een huwelijk. Vers 5. Of in een gezin. Vers 6. Wat moet er toch van dat volk worden? Wat blijft er toch van die mensen over? Nou, dan begrijpt u de woorden van Jesaja. Wie heeft onze prediking geloofd? Dat betekent meer dan een vraag alleen. Dat betekent eigenlijk, er is bijna niemand meer die die preek gelooft. Stel u voor. En wat zit er in de kerk vanavond, een man of 100? Ongeveer. Nou, dat van al die 100 mensen hier vanavond is er niemand die het woord van God gelooft. Ik niet, u niet, jij niet, niemand. En dan al die zonden erbij. Heel dat volk zakt al meer weg in het moeras van de zonde. Ik moet er wel eens aan denken als ik wat lees over dat permafrost in Rusland. Hele grote gedeelte van het land. Die zijn jaar in jaar uit, dag in dag uit, bevroren. Waardoor de opwarming van de aarde en de klimaatsveranderingen dooit dat. En er zijn hele steden op dat permafrost gebouwd. Van ja, dat ontdooit toch nooit. Je hebt geen enkel fundament nodig. Dat staat er al, dat is er al in de grond. Maar ja, door de opwarming van de aarde en het klimaatverschil van toen en nu, zakt dat hoe langer hoe meer weg. En dan moet je dus er bang voor zijn dat zo'n hele stad uiteindelijk de grond inzakt, letterlijk. Nou, dat gebeurt hier in Israël. Vers 13, het land zal worden, dit land, tot een verwoesting wat betreft zijn inwoners, vanwege de vrucht van hun handelingen. We lazen het al, gemeente, vanuit vers 2. Zij loeren altemaal, dat betekent allemaal of helemaal, dat kan je ook vertalen, op bloed. Eén en al zonde. En dan preken. Wat betekent de naam van Micha? Het is een afkorting van Micha, ja. En dat betekent wie? Zoals Yahweh. Wie? Wie? Ga of gi? Zoals? Ja, dat is een afkorting van Yahweh. Wie is gelijk de Heere? Jehovah. En dan begint de tekst met een soort gelijke vraag, een soort woordspeling daarop. En dan staat er niet Micha Ja of Micha Yahweh, maar dan staat er Micha Elohim. Die naam kennen we voor God. Wie is een God gelijk gij? Dus de scheppende God van hemel en aarde, die alles in zijn hand houdt, God de Heere regeert, wordt hier als het ware aangeroepen door Micha. En wat zou je nu verwachten? Micha Elohim, wie is een God zoals u die de zonde straft? Die de oordelen brengt? Die een andere ballingschap laat komen, nu voor de twee stammen, die met de zonde afrekent? Die de zondaar voor zijn aangezicht stelt. En zoals Jesaja ergens zegt, als een verterend vuur en een eeuwige gloed de zonden straft. Die ons aan het kruis had doen genageld worden. Of verwacht u dat niet hier? Kijk, als de Heer ontdekt van wie je zelf geworden bent door de zonde, overtuigd van zonde noemen we dat. En ontdekt aan zonden, dan ga je er iets van begrijpen. Heer, ik heb het verdiend dat u mij voorbij gaat. Micha zegt het in vers 9, hè. Ik zal de gramschap, de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Dat heb ik verdiend. Hij zegt niet, zij hebben gezondigd. Of zelfs niet wij, maar ik. Dan is het gemeente dat je de grootste van de zondaren wordt. En als niet zomaar een bepaalde terminologie, God beware ervoor voor allerlei oppervlakkige uitdrukkingen, of misschien hele mooie uitdrukkingen die we maar te pas en te onpas gebruiken, zonder het te beseffen wat het inhoudt. Maar ik heb tegen u, o Heere, zware menigmaal misdreven. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik heb uw toorn verdiend. Ik heb, Heere Jezus, uw doornenkroon gevlochten. En uw beker met gallewijn gevuld. Ik ben het waardig dat u mij straffen zult. En dat, ja, dat verwachten we zo vanavond, dat dat er staat. Wie is een God, gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeldt? En die de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis bestraft? Die zijn toorn vasthoudt? Die geen lust heeft aan goede tierenheid. Die zich niet over ons ontfermt. Die onze ongerechtigheden bestraffen zal. Die al onze zonden voor zijn aangezicht stelt. Die ons nooit meer getrouw is. En geen goede tierenheid geven zal. Zoals hij dat wel aan de aartsvaderen gedaan heeft. Dat zou je vanavond verwachten. Toch, zeker als de Heilige Geest in je hart werkt, je ook de noodzakelijkheid van het offer van de Heer Jezus gaat zien, dat alleen zijn verzoenende sterven het rustpunt blijft van ons hart. Ja, gemeente, wat is dat nodig om dat ook te zien? Maar wat staat er nu? Het gaat over zonde en vergeving. Het eerste wat Micha met vier korte zinnetjes aanduidt, is dat eerste punt, God vergeet de zonde. Hij gebruikt een paar woorden voor de zonde. Ongerechtigheid, in het eerste zinnetje. En dat betekent ook ongerechtigheden in het vierde, wat er onder staat. Hè? Onze ongerechtigheden betekent dingen die je doet die niet recht zijn, die tegen God ingaan. Kromme daden. En dan zo'n woord van, ja, overtreding, dan stap je ergens overheen. We doen dat zo makkelijk, hè, de geboden van God. De Heer geeft 10 geboden in zijn wet en we stappen er overheen. Dat is een overtreding. Denk eens even aan het verkeerde, staat een lijn, je mag er niet overheen. Hoe vaak gebeurt het? Zo heel makkelijk. Je mag niet inhalen en je doet het expres wel of per ongeluk of het gaat even verkeerd. En over die lijn heen, strafbaar, krijg een boete. Dat staat hier overtreding. En dan nog zo'n woord in vers 20, zonden. Ongerechtigheden in dat derde zinnetje en dan zonden in het vierde. Zonden, dat betekent letterlijk het missen van mijn doel. Zonden. Wat gebeurt er met die ongerechtigheid en ongerechtigheden en overtreding en zonden? Al mijn hun zonden. Micha Elohim, wie is een God gelijk gij? Wie is als God die de ongerechtigheid, zonde, overtreding, ongerechtigheden vergeet? Die ze van voor zijn aangezicht wegdoet? Een God die de zonde heeft gelegd op zijn geliefde zoon, die de ongerechtigheid, de zonde der wereld heeft weggedragen. Daar ligt dus ook de ruimte in, gemeente, voor ons allemaal. Maar de Luther schrijft ergens, 1 druppel van het bloed van Jezus aan het kruis vergoten was 1000 werelden schoon. Ja, die ongerechtigheid die ik leer kennen door de Heilige Geest en die ik ga belijden voor God, die zonden die, waar ik zoveel last van krijg, dat zware pak van ongerechtigheid, de Heere gaat dat vergeven. En dat betekent dan niet, gemeente, dat elk mens de zonde vergeven worden, maar het staat hier ook niet direct zo van voor die wel en voor die niet. Ja, het overblijfsel van zijn erfenis, maar ja, daar staan geen namen genoemd. Wat een zegen. Dat hier niet staat, u die een God bent die de zonde van David vergeeft, of van Abraham verzoent, of van Jacob, of van wie dan ook. Maar het overblijfsel. Daar ligt, gemeente, genade in. Diegenen die overblijven van het oordeel. Gods erfenis, heel dat volk van Israël, Gods bezit. En daar blijft een overblijfsel van bestaan. Daar staat nog wel bij. Vergeven betekent wegnemen. Vergelijken met die tekst uit Johannes 1, vers 29. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan, ja, voorbij gaan. Je hebt het wel eens, hè, dat je in het verkeer ergens loopt, of rijdt, of fietst, of hoe dan ook. En ja, je bent ergens voorbij, je beseft het opeens, ja, daar heb ik niks van gezien. Dat gebouw waar ik naar zocht, ben er zomaar langs gelopen, of voorbij gereden. Die persoon die ik moest opwachten, of die op mij wachtte, ik heb hem zomaar niet ontmoet. Voorbij gaan. Wat doet de Heere nu? De Heere in zijn genade gaat de zonden voorbij. Dat kennen we vanuit het Oude Testament. Voorbij gaan. Pasen. Wordt je Pascha of Pasen, Pascha, dat betekent voorbijgang. En aan het Pasen, gemeente, gaat het lijden van Christus vooraf. Het staat hier helemaal in het teken van de genade. Van de lijdende zaligmaker en ook de opgestane zaligmaker, waar de Heere de zonden voorbij gaat. En dan in vers 19, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Dempen betekent onder de voeten verbrijzelen. Je stapt er bovenop en er blijft niks van over. Dat wel eens met een slak, in zo'n slakkenhuis, dat doe je natuurlijk niet expres, maar dat kan per ongeluk gaan. Je loopt in de tuin wat te werken en je staat met je voet op een tegel en er zit wat onder, zo'n slak, en je hoort het en je ziet het en er blijft helemaal niks van heel. Zo'n woord wordt hier gebruikt. Dempen. En dan nog iets, misschien vat het dat allemaal wel samen. Al hun zonden, er blijft er niet één bestaan, die zult u, ja gij zult. Wordt alle aandacht voor gevraagd. Werpen in de diepten, meervoud der zee. Alsof Micha het ziet, hè. Daar is de zee op het allerdiepst. En daar, ja nog wat minder, maar op de allerdiepste plaats gooit de Heere de zonden van dat overblijfsel van zijn erfenis. En die zonden die komen nooit meer naar boven opdrijven. Ik las in een ouderwetse verklaring, die zonden worden verzwaard met het lood van Gods genade. En in een wat moderne verklaring, die zonden die worden in het beton ingemetseld en die werpt de Heere in de zee. Nou heb je wel eens gemeente dat iets wat ingemetseld wordt, soms ook wel een lichaam, toch nog gevonden wordt. Maar deze zonden komen nooit meer naar boven opdrijven. De Heere vergeeft, maar vergeet ook hun zonden. Zegt Jesaja niet? Als het gaat over de vergevende liefde van de Heere, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk aan uw zonden niet. Of Jeremia anderhalve eeuw daarna, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer gedenken. Wat een zegen om zo te mogen ervaren wat David eenmaal ervaren heeft. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, het zesde vers. Wat is er met die zonde gebeurd? Die heeft God gelegd op zijn lieve zoon. Op het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Opneemt en wegdraagt. Een ander aspect van vergeving van zonden is dat de Heere zijn liefde doet ervaren. Dat staat in vers 18b en 19a. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Blijkbaar is er iets van boosheid, toorn. Hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich over ons weer ontfermen. Als je dat een beetje samenneemt en even op wat naar kijkt op wat afstand, dan zeg je ja, dan gaat het over Gods liefde. Ontfermen, denk aan een moeder die een kind in de armen sluit of een vader. En toorn is weg, dus daar komt wat anders voor in de plaats. En waar God behagen aan heeft, lust betekent behagen aan goede tierenheid. Eerst even dat woordje toorn. Er staat een heel krachtig woord in de oorspronkelijke taal. Iets wat te maken heeft met boos zijn. Nou, dan kun je hebben gemeten dat iemand wat nukkig doet. Ja, wat is dat precies? Ja, een beetje niet zo vriendelijk. Wat gratig, zeggen ze soms wel in een bepaald gedeelte van het land. Hè. Je kunt hier wat aan verwonden. Maar ja, boos is nog weer wat erger. En dan wordt iemand op een gegeven ogenblik boos. Dat is een proces natuurlijk. En dan wordt iemand woedend. En dan komt er iets van gramschap. Grim, dat woordje komt er nog vandaan, denk ik. Grimmig, gramschap. En als dat nu al meer gaat koken, als dat ja, al erger wordt, dan spreek je over toorn. In het Hebreeuws staat er een woord wat je ook kunt vergelijken met iets wat alles wegvaagt of alles wegbrandt. Toorn. De Bijbel heeft vaak een beeld voor toorn of voor gramschap of boosheid wat afgeleid is van een paard. Een briesend paard wat snuift of wat de poten aan de voorkant omhoog gooit of aan de achterkant. En gevaarvol. De blazende toorn van God. Denk aan wat er staat in Jesaja 30 vers 27 tot en met 29 is dat geloof ik. Over de toorn van God die van ver komt. Nou ja, dan staat er hier zo'n woord. God heeft blijkbaar toorn. Gramschap, toorn. De Heere vertoont zich, staat er in de catechismus, schrikkelijk, op een verschrikkelijke manier, over onze aangeboren en werkelijke zonde, over de erf en de dadelijke zonde. Gods toorn. Dat is een innerlijke gesteldheid van God ten aanzien van iets of van iemand. Als je boos bent, dan is er altijd iets wat die boosheid veroorzaakt. Als je bang bent, dan ben je ergens bang voor, dan is er altijd een object. Wat anders met angst. Als je angstig bent, dan is er vaak, dat is het nog zoveel erger. Geen object, dan weet je niet waar je bang voor bent. Dus er is altijd iets bij God waarom hij toornig is. De Heer is niet zomaar in zichzelf boos. Wij zijn dat misschien wel eens een keer. Hè? Dan valt het wat tegen. Is er niemand die je wat in de weg heeft gelegd? Nee, ben je toch boos? Of sommige mensen hebben een heel boos karakter. Of andere gemeenten die het verstand wat verliezen of bij wie er wat minder wordt, kunnen soms ook heel boos gaan reageren. In het pastoraat maak je dat ook nog wel eens mee. Daar kunnen die mensen niks aan doen, of althans, nou ja, sommigen maken het er misschien wat na, maar ja goed, dan zeg je dat. Maar als de Heer nu boos is, is er altijd reden toe. Die toorn die brandt vanwege onze zonden. God is vervuld met gramschap, vers 9. En er staat direct achter, want tegen hem gezondigd. En als dat niet wordt weggenomen, dan blijft dat. Ja, dat is logisch, zegt u. Ja, maar dat zeg ik toch nog een keer. Als die toorn van God niet weggenomen wordt, dan blijft die. Het is nodig in ons leven dat die toorn van God van ons wordt afgenomen. Want we hebben niet alleen zonde die we dragen, of de Heer Jezus draagt ze voor ons. We hebben ook te maken met Gods toorn over de zonde en de straf op de zonde. En die drie dingen moeten worden weggenomen. Daar is het offer van Christus nu toe bestemd. Om Gods toorn te blussen. Dat heeft ook te maken met brand, hè? Iets wat brandt, dat moet worden geblust. Daar gooi je geen olie op, of brandstof, of benzine, of wat dan ook, of hout, dan brandt het alleen nog maar verder en nog hoger en nog langer. Het gaat helemaal fout. Weet je wat nu dat hout is? Wat de toorn van God aanwakkert. Dat zijn onze gerechtigheden. Onze goede daden waarmee de Heer probeert te behagen. Dan wordt God alleen nog maar bozer door, om het even menselijk te zeggen. En dat zijn ook natuurlijk onze zonden. Dat is de brandstof die de toorn van God alleen maar opwakkert. En opwekt en erger doet worden. Maar het enige wat de toorn van God kan blussen is het lam van God. Is het bloed van Christus. En als hij, en dat wordt ook hier in de tekst als het ware aangewezen. Als hij aan het kruis van Golgotha sterft. Is daar de weg, het adres om van Gods toorn af te komen. En zodra de Heere je aanziet in Christus en je die zalig maken mag leren kennen voor je hart, God in zijn genade mag ontmoeten, wordt de toorn van God gestopt. En daarom staat er, hij houdt zijn toorn, ik plaats er even een woordje tussen, niet in eeuwigheid vast. God laat die toorn los. Ja, maar waar valt die toorn dan neer? Je hebt het wel eens met elektriciteit en dan denk je, nou ja, weet je wat ik doe? Ik laat die kabel wel op de grond terechtkomen. Nou, dat gaat best goed, er is niks aan de hand. Totdat je er een stukje metaal onder hebt en je staat aan de andere kant van die strip metaal. Ja, dan krijg je een enorme schok. Dat gaat fout, want geweten die elektriciteit, die moet ontladen worden. Denk eens aan een bliksemafleider. Dat moet de grond in. En u met alle eerbied gezegd, Heere Jezus. Hij vangt die bliksem van Gods toorn op. En die toorn van God is ten volle op hem ontladen. Heeft ook tot zijn dood geleid. En wat staat er nu achter? Waardoor houdt de Heere zijn toorn niet in eeuwigheid vast? Omdat hij lust heeft. Want hij heeft lust, hij heeft behagen, hij heeft verlangen aan goedertierenheid. Dat woordje goedertierenheid komt zo in vers 20 nog even terug. Dus dat laat ik even liggen. Hij heeft behagen om te zegenen. Hij heeft ook geen lust aan onze dood, hè? Want het evangelie van het lijden en sterven van Christus verkondigt ons vanavond ook. Wend u naar mij toe. De Heere wil niet dat er enigen verloren gaan. De Heer heeft deze wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon gezonden heeft. Daar kun je wel gemeente van alles van maken, die wereld, van de uitverkorenen of de bekeerde dag. Laten we het toch niet moeilijk doen. Die Bijbel gewoon houden zoals het staat. God heeft de kosmos, de wereld van zonde, van oordeel, van vloek, van ellende, lief gehad. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dat is evangelie. Hij heeft geen lust aan uw dood, aan die van jou, van mij. Maar God staat met uitgebreide armen, kom maar naar mij toe. En werp je in de armen van mijn liefde, ontferming en genade. Hij heeft lust aan goedertierenheid. God wil zijn genegenheid vernieuwen. En dat blijkt nog meer vanuit vers 19. Nog met meer klem en zekerheid. Hij zal zich onzer, dat betekent over ons, weer weder ontfermen. Een poosje over na zitten denken, dat doe je natuurlijk altijd als je een preek voorbereidt. Maar ja, wat is dat weer, dat weder opnieuw? Ja, God vernieuwt zijn genegenheid in de harten van zijn kinderen. Het is ook maar goed, gemeente, dat elk jaar weer lijdenstijd wordt. En de eerste gemeente die ik dienen mocht, de gemeente van Lisse, jaren geleden, toen ik net begon. Gewoon een vrouw naar me toe of een brief, ik weet niet hoe het ging. E-mails had je toen nog niet zo, maar ik kreeg in ieder geval een bericht. Ik dacht dat dat schriftelijk ook was, dat de lijdenstijd brak weer aan en ja, dat vond ze verschrikkelijk. Want dat stuitte tegen haar gevoel in, dat Christus moest lijden en dat God zijn zoon had in het lijden had overgegeven. En, nou ja, ik wilde maar dat die lijdenstijd zo gauw mogelijk voorbij was. Ik weet niet precies wat ik over gepreekt heb, wat stoffen uit het Oude Testament en het tweede jaar over Matthäus, de lijdenstoffen vanuit het evangelie. En ik wil maar dat dat zo gauw mogelijk voorbij was. Jaren later kreeg ik een ander bericht van haar. Ik zou willen dat die lijdenstijd nog langer doorduurde. Er was wel wat gebeurd. Ze heeft het lijden van de Heere Jezus recht mogen betrachten. En waar gaat het dan nu over? Telkens opnieuw zal de Heere zich over ons moeten ontfermen. Verlaat niet wat uw hand begon, is dan een gebed. O levensbron wil bijstand zenden. Gij zult, Heere, zo zingt Psalm 138, toch voortzetten wat uw hand wil. U zult het ook afmaken. U komt toch op uw genade terug? Of is dat je verlangen niet? Heere, zegt u het nog een keer tegen mijn ziel. Spreek tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Mag ik nog een keer zien op het kruis van de Heere Jezus? Mag ik hem als het lam van God nog weer eens omhelzen? Daar zien we toch naar uit. Hij zal zich over ons weer ontfermen. Dat kan je zo op uitleggen. Maar eigenlijk betekent het nog wat anders. Een betere uitleg is deze. Hij zal zich over ons, hij zal terugkeren weer, dat kun je uitleggen als een beweging terug. Hij zal terugkomen naar ons en zich ontfermen. Dat is evangelie, of niet? Wij hebben God verlaten. En God in Christus keert terug. Zo de wereld lief gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven. U zult naar ons toekomen in uw zoon, Immanuel, God met ons. En zich over ons ontfermen. Vanmiddag gepreekt in Rotterdam-Zuidwijk over artikel 18. Prachtig artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan staat het aan het eind, zodat hij in waarheid is onze Immanuel, God met ons. 2 weken geleden over artikel 17, dat God het genadeverbond opricht. Eigenlijk precies hetzelfde, God keert terug. Dat is vernieuwing van liefde en van genegenheid. En waar ligt de reden dan? Nou, dat stond er toch, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Nog een keer de vraag, waar ligt nu de reden dat God terugkeert en zich over een verloren zondaar voor het eerst of opnieuw ontfermt? Dat doet God, want goedertieren is de Heere. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Psalm 100 vers 4. Er is nog een aspect van vergevende genade, dat is vers 20, het vervullen van Gods belofte, vervulde goede tierenheid. Goede tierenheid wil zeggen alles wat goed is. Mag het ook uitleggen als weldadigheid, vergeving van zonden, het leven met God en de eeuwige heerlijkheid. En trouw wordt hier genoemd in vers 20, omdat het alles te maken heeft met Gods belofte. Dat staat er ook, hè. De Heer heeft gezworen. Dat is een hele krachtige belofte. Ik hoop als u of jij geroepen wordt om een eed af te leggen, dat je voor de eed kiest en niet voor de belofte. Daar zijn we ook verplicht vanuit de Bijbel. Tenzij we niet hoeven te zweren natuurlijk, want je mag alleen maar dan zweren als het moet. Maar als die keuze er is om bij de aanvaarding van een ambt of van bepaald werk, een dokter bijvoorbeeld in een ziekenhuis of hoe dan ook, dat je ook een eed aflegt. Dat is het werk wel waard waar je dat voor moet doen. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat is ook een belofte. Dat is natuurlijk, qua rechtsstatus heeft dat minder gevolgen. Ja, niet als je de belofte voor je werk doet, maar als wij iets beloven, dan zeggen we, ja goed, ik heb dat beloofd. En als je iets zweert, dan kun je nog voor mijn eed worden gestraft. In het gewone leven, zeg maar. Maar dat is bij God anders. Als de Heer wat belooft, dan vervult hij het ook. En als er dan in de Bijbel gesproken wordt over zweren, dan wil de Heer dat heel erg benadrukken. Dan is het een hele belangrijke belofte. Waar gaat het hier over? Het gaat over de belofte van de Heer Jezus. En dat wordt genoemd trouw en goedertierenheid. is een wat lastige tekst. Er staat, u zult Jacob de trouw en Abraham de goede tierenheid geven. Jacob was al lang overleden, Abraham was al eeuwen dood. En toch staan ze hier opgesteld als, ja, mensen die nog leven. Wat bedoelt de tekst daar? En dat zult u doen zoals u dat van oude onze vaderen vroeger hebt gezworen. Nou, loop wat door elkaar heen, maar laat ik zeggen, het betekent dit. U zult nu vervullen aan ons wat u vroeger aan Abraham en aan Jacob gezworen hebt en hun ook hebt gegeven. Dus u zult uw genade voortzetten. En wat heeft de Heer Jezus, wat heeft de Heer dan aan Jacob en aan Abraham gezworen? De Heer Jezus. Oh ja, zegt u, ja. Want God zegt tegen Abraham, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. Genesis 12 vers 2. En de Heer heeft er nog bij gezegd, op een andere plaats, kijk eens naar de sterren, Abraham, die zijn ontelbaar. En het zand aan de oever van de zee, dat zijn misschien nog meer zandkorreltjes dan sterren. Zo groot wordt jouw nageslacht. Ja, niet letterlijk natuurlijk, want er zijn nooit zoveel Joden als zandkorrels, maar vergelijk het maar als een beeld. Zo groot nageslacht, dat geef ik jou, Abraham. En ook Jacob, God zegt tegen Jacob in Genesis 35, een volk, ja een hoop der volken zal uit u worden, daarom wees vruchtbaar en vermenigvuldig u en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En in die kinderen en kleinkind, dat nageslacht, wordt uiteindelijk de Heere Jezus bedoeld. Die vanuit Abraham, vanuit Jacob, Isaac, Jacob, vanuit David zou worden geboren. En daarin heeft de Heere aan Jacob en aan Abraham trouw beloofd. En dat spreekt van zijn goedertierenheid, van zijn zegenende hand. En de belofte aan onze vaderen, die van ons, toen Israël, en uw gemeente, die aartsvaders, die patriarchen, die zal God vervullen. Ook nu, die heeft hij vervuld. Jezus geboren, en ze worden hier ook kerst, in deze adventsbelofte. Jezus gekomen om de zonden weg te dragen. Dan spreekt vers 20 over die naam Heere. God van de trouw. God van het verbond. Micha-ja. Staat er niet meer in vers 20, hè, maar de naam Micha betekende dat. U Heere, God van de trouw, hebt het toch beloofd dat uw zoon komen zou. En op u als God van trouw kunnen wij aan. Dan mag je zeggen, Heere, zoals Micha het hier doet. Hij herinnert de Heere zich aan. Hij herinnert de Heere aan de trouw. En hij herinnert zichzelf daaraan. Hij brengt het als het ware in herinnering. Hij denkt eraan terug. We zeggen het wel eens, hè. Ik bedacht me en dan komt er iets. Of ik herinner mij. Of nou ja, dan komt er iets weer. Maar nu zegt hij tegen de Heere, Heere, wilt u daaraan denken? Het is niet een opdracht aan God, maar hij pleit als het ware op Gods trouw. Zoals David dat daarvoor, eeuwen daarvoor had mogen doen. Zo'n 300 jaar daarvoor. Wat zingt David dan? Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dan vraagt u om vergeving van zonden. Heere, God van het verbond. Zo heeft de Heere aan Abraham en ook daarna aan Jacob trouw beloofd. Ook aan Isaac, maar met minder veel woorden dan aan Jacob en aan Abraham. En er was er nog wat. De Heer heeft en aan Jacob en daarvoor ook al aan Abraham een troostwoord gesproken. God zegt tegen Abraham, in Genesis 17 staat dat, ik ben God de Almachtige. En de Heere zegt tegen Jacob in Genesis 35, ik ben God de Almachtige. Ik ben de Elohim van macht, die het ook doen kan. Ik zal het doen, ik ben de Heere, de Yahweh, de God van de trouw. En ik kan het doen, want ik ben de Almachtige God, de God van de macht. En daar eindigt onze tekst als het ware bij waar het begon. Wie is een God gelijk gij? Almachtige God, uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Goede tieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houden haar kracht. Als de God van de trouw, de Heere, en als de God van de macht, tot in het late nageslacht. En nu mag u, gemeente, nu mogen jullie, jongens en meisjes, nu mag ik, mogen we allemaal daarop pleiten. Heere, u bent de God van trouw. U hebt Jacob en Abraham trouw gezworen. U bent de God van macht die het ook doen kan. Wilt u vervullen, Heere, wat u heeft beloofd? Zo gaan wij de lijdensweken in. Met het oog op Micha, ja, de Heere van trouw. En Micha Elohim, de God van macht, die zonden vergeven wil en vergeven kan. En tot troost en bemoediging van Gods kinderen. Hij vergeeft menigvuldiglijk, maar ook tot troost en bemoediging van iemand die hem nog niet kent. Bij hem is genade in overvloed. Daarom, zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, wilt u de waarheid van uw woord genadig zegenen? Wilt u de stille naprediker ervan zijn? Mag het meegaan met ons naar onze woningen, naar de plaats van onze bestemming? En wilt u, Heere, geven dat uw woord niet leeg tot u zal weerkeren, maar doet wat u behaagt. En dank voor wat u ons daarin gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, we zingen daar nu van het vierde vers. gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen u.